Zo, ik denk dat iedereen zijn koffie binnen heeft gehad. Dan willen we zo meteen verder gaan met het tweede deel van deze dag. En het was heerlijk om u in de pauze even te zien. Allemaal gesprekken en ontmoeting, heerlijk. Mijn tijd is nu gekomen, zo gezegd. Ik vind het altijd een beetje spannend. Je zit thuis, je zit je voor te bereiden en je zit te bedenken. En op een gegeven moment moet je dus keuzes gaan maken. En dat is altijd een beetje spannend, hebben de goede keuzes gemaakt. Het zou kunnen zijn dat ik één keuze verkeerd heb gemaakt en dat de letters iets te klein zijn voor de mensen die aan de achterste tafel zitten. Maar ik zal alles voor u oplezen. Ik wil als begin een klein stukje lezen uit de tweede Korinthebrief, hoofdstuk 5. En Gijs was er net al heel dichtbij. Overigens was het bijzonder fijn om dat zo weer eens even voor het voetlicht te hebben. Als u gevonden heeft 2 Korinthe, hoofdstuk 5 en dan vers 16 te beginnen. Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was, door hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat hij in ons het woord der verzoening heeft neergelegd, staat er eigenlijk. Goed, nou, we gaan een reisje maken. Tweede deel vandaag is Gods liefde in Christus. En dat heb ik in de voorbereiding uit elkaar gehaald om eerst eens naar Gods liefde te kijken en in Christus. En daarbij heb ik gebruik gemaakt van een aantal dingen. Ik wil u even meenemen. Op dit moment kijken we naar Gods liefde en naar in Christus. Is het meer als het een combinatie is? Gods liefde in Christus. Ik denk het wel, maar dat moet dan maar blijken in dit moment. Om hierover te kunnen praten, zullen we het natuurlijk over God hebben. Het is belangrijk steeds weer om te beseffen dat er maar één God is. Schepper van hemel en aarde. Dat getuigenis is gewoon belangrijk. Als het gesprek dan over God gaat, wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Dat is voor heel mensen lastig. U als getrainde Bijbelonderzoekers niet. Maar er zijn heel veel mensen die daar zich geen beeld bij van kunnen vormen. En aangezien de Israëlieten zelfs daar al moeite mee hadden en het hun verboden was om enig gesneden beeld van God te maken, is God dus eigenlijk iets wat altijd in onze gedachten en in ons hart bestaat. Er zijn heel veel dingen in Nederland die je kunt beleven. Een attractiepark. Je kan ergens naartoe gaan om een soort in de lucht te zweven, in een tunnel. En als een zonder parachute om dat te beleven. Maar er is geen één park in Nederland waar je God kan beleven. God is dus niet zo makkelijk neer te zetten. Je moet er voorzichtig mee zijn. God kan een gedachte zijn. Nou, daar gaan ook veel mensen wat mee de mist in. Die hebben hun eigen gedachten en vullen in hoe God zou moeten zijn in hun beeld. Een gevoel. Je zult te zeggen, ja, we hebben het toch nooit over een gevoel bij Ebenezer. Toch, als je nou even niet aan gelovigen denkt, maar mensen kunnen wel eens in hun leven vastlopen. En kunnen daar een bepaald gevoel van krijgen dat alles hun uit de hand loopt en dat het niet goed gaat. Op dat moment, als je nou niet te snel in therapie gaat waar alles weggepraat wordt en je misschien handvatten krijgt om daarmee om te gaan, is dat onrustig gevoel nou wel eens een kans om op zoek te gaan. En misschien kom je dan zomaar met iemand in gesprek over Gods woord, over God, over Christus. En speelt het dan toch een rol om uiteindelijk die weg naar God te vinden. Een verhaal, nou, ik kan u zeggen, Gods woord is een prachtig verhaal. Stel, ik weet weinig over God, hoe kom ik dan verder? Je kan mensen alleen maar aanraden om stapsgewijs te beginnen. Zijn er goede voorbeelden? Ja, dat kunnen we wel stellen. Heel veel goede voorbeelden, laten we die dan gebruiken. En ze komen natuurlijk uit Gods woord. De Bijbel, Gods woord, als we daarin lezen, hoe vaak zien we dan Gods liefde? Dit is een beetje het onderzoek. Ik heb gewoon zitten zoeken in concordantie en in de concordanties die je in de Engelse en de Duitse vertaling vindt. Je kan ook op internet programma's gebruiken om woorden op te zoeken in de Bijbel. Dat heb ik ook gedaan voor in Christus, dat staat hier even niet bij. En ik ben eerst gaan kijken hoe vaak komt Gods liefde, of liefde Gods, of liefde van God. Hoe vaak komt dat nou voor in het Oude Testament, bij het volk van Israël? Daar heb ik een grafiekje van gemaakt. 39 Bijbelboeken. En het grafiekje is niet mislukt, maar het komt gewoon niet voor. Als combinatie komt het zo niet voor. Toch is er iets bijzonders. Terwijl in Christus en Gods liefde niet letterlijk als een Bijbelvers voorkomt, is het heel bijzonder om juist in het Nieuwe Testament te ontdekken dat er ineens over een situatie in het Oude Testament gezegd wordt dat Christus aanwezig was in de woestijn. Als de geestelijke rots die met hen meeging. En die rots was de Christus. Dus het bestond dus wel, maar het was verborgen. Want Paulus komt hiermee in zijn brief en zegt dan hoe die situatie in elkaar zat. Als Mozes door het volk klem gezet is en er geen water is om voor al die leden van het volk op te drinken, een levensbehoefte, dan mag hij van God, in opdracht van God, op die rots slaan en water komt tevoorschijn. Dit is duidelijk te klein voor u, mijn excuus. Is hier dan niets over de liefde van God te vinden? Nou, dat zit wel weer een beetje anders in elkaar. Er is gelukkig veel over de liefde van God tot zijn volk te vinden. Er zijn 3 voorbeeldjes bij genoteerd en die krijgt u ook allemaal later wel te zien op de website. In Deuteronomium hoofdstuk 7, een verwijzing, omdat de Heere u lief had en de eed hield die hij uw vaderen gezworen had, heeft de Heere u met sterke hand uitgeleid. De Heere had hen lief. In hoofdstuk 63 bij Jesaja vinden we, in zijn liefde en zijn mededogen heeft hij hen zelf verlost en hief hij hen op en droeg hen al de dagen van ouds. Daar staat eigenlijk de eon. Grappig dat de concordante vertaling toch altijd wat scherper bij de echte teksten zit. Jeremia schrijft daar iets in hoofdstuk 31, vers 3. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, daarom heb ik u getrokken in goede tierenheid. Dat is echt wel liefde van God.
Alsof je het water.
Sta ik te ver naar voren? Ja. Rondzingen. Zo, mijn dasje wordt weer even goed gedaan.
Ietsje zachter. Alsof je het water.
Ja, ik weet het. Dankjewel. Super. Goed, ik ben opnieuw aangekleed met de microfoon. Die liefde van God komt echt wel tot uitdrukking, ook in teksten. Als we wat verder kijken, dan zien we in Deuteronomium een stukje van wat Mozes zegt. Nu dan, Israël, wat vraagt de Heere uw God van u dan de Heere uw God te vrezen door in al zijn wegen te wandelen, hem lief te hebben, de Heere uw God te dienen met uw ganse hart, met uw ganse ziel, de geboden en inzettingen des Heere die ik u heden opleg te onderhouden, opdat het u wel gaat. Dat zou je maar gezegd worden. Als God dat regelt voor je, dan is dat toch wel heel bijzonder. Zie van de Heere uw God is in de hemel. Ja, zie van de Heere uw God is de hemel, ja de aarde en alles wat daarop is. Alleen aan uw vaderen heeft de Heere zich verbonden en alleen hen heeft hij lief gehad. Daar wordt wel even duidelijk gesteld hoe dat tot stand is gekomen via de vaderen. Die had God lief en hij neemt daar tevens het nageslacht in mee. En u, hun nakroost, heeft hij uit alle volken verkoren, zoals dit heden het geval is. En dan komt hier een, terwijl Mozes, dit zijn woorden van Mozes die opgeschreven zijn, terwijl Mozes degene was die in opdracht van God de besnijdenis opnieuw bij het volk Israël instelde, schrijft hij hier, heel merkwaardig, besnijd dan de vooruit van uw harten en wees niet hardnekkig. En daar zit wel een bijzondere kern in. Daar zoekt God steeds naar. Niet of de heren met besnijdenis zijn, of dat is aangebracht. Maar hij zoekt bij ieder die besnijdenis van dat hart. En wees niet hardnekkig. En dat is een punt waar het volk zich niet goed raad mee weet. Dat gaat een beetje hard ineens. We kunnen dus wel zeggen dat zijn volk in een bijzondere verhouding tot hem stond, zolang het volk binnen de aangegeven grenzen bleef. Dat was heel duidelijk. Doe en voer mijn voorschriften uit, houd je eraan en het zal je wel gaan. Als het niet zo was, dan volgde er een signaal. Zolang het volk binnen de aangegeven grenzen bleef, was er een goede verstandhouding. Echte hardnekkigheid en weerspannigheid waren dichtbij. Nou, dit is wel het ultieme plaatje voor het volk van Israël in de woestijn van de weerspannigheid. Laat ik maar zeggen, het gedoe met het gouden kalf. Het verhaal ga ik verder niet op in. Maar het brengt wel iets teweeg. En het was een week of drie geleden dat ik in de tuin was bij ons. Ik was wat aan het doen. En het was mooi weer. Het was warm. Dus iedereen heeft dan zijn deuren en zijn ramen open. Dus je hoort veel. En op een gegeven moment was in een paar tuinen verder, drie of vier tuinen verder, was er een kind begon te huilen, een klein kind. En ondanks dat wij niet meer in de kleine kinderen zitten, heb je toch die reactie van, wat gebeurt daar? Gaat dat goed? En dan is het geruststellend om de stemmen daar in de buurt te horen. Maar meteen werd mij duidelijk dat dat niet klopte. Dus een jong stel dat bij ouders inwoont. En er kwam geluid uit de kamer, dat kon ik niet verstaan. Maar zijn geluid, hij stond in de tuin, kon ik wel verstaan. En hij zei, en hij noemde haar bij naam, je houdt je nooit aan de afspraken. Dat was het eerste. Toen kwam er weer wat uit de kamer. Maar dat kon ik niet verstaan. En toen kwam zijn reactie, dit raakt me heel diep in mijn hart. En je hoorde hem breken. Hij ging echt stuk. Ik weet niet wat er gezegd is en wat er zich afspeelde. Behalve dat hij zei van, jou had je nooit aan de afspraken. Maar die jongen ging echt stuk daar. En omdat ik toen al met de voorbereiding bezig was, ik denk ja, eigenlijk staat het met Gods vaderhart, staat het ook zo. God probeert in liefde dat volk een weg te wijzen. En hij wordt steeds afgewezen. Hij wordt geraakt in dat vaderhart wat hij heeft voor dat volk. En hij droeg hen al de dagen van ouds, maar zij waren wederspannig en bedroefden zijn heilige geest. Daarom veranderde hij ook in een vijand. Hij zelf streed tegen hen. Maar hij dacht aan de dagen van ouds, aan Mozes, aan zijn volk. God hield altijd die vaste belofte, heeft hij gegeven, dat blijft gelden, dat blijft bestaan. In die tijd van het Oude Testament is het nu eenmaal zo door God ingesteld dat dat niet verder kwam dan die verhouding met het volk, zijn voorschriften, en hij probeerde ze aan zijn hart te krijgen. Een vrij, als we zo terugkijken, wij hebben natuurlijk een makkelijke positie, wij kijken terug daarover, jongens, wat een ellende, wat een gedoe. Zelden zijn ze dus in hem, met hem verenigd, zelden zijn ze in vrede met hun God. Hoe komt daar nou een einde aan? Nou, dan is het fantastisch als je dus mag zien welke signalen God al geeft. En dat is, er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Isaïe. Nou, ik denk dat de mensen in die tijd, als Jesaja dit heeft opgeschreven, daar niet zoveel van begrepen. Maar Jesaja heeft gelukkig nog meer op mogen schrijven over die signalen vooruit, wat de oplossing zou worden. Een reisje uit de tronk van Isaïe. Isaïe was de stamvader van de Davidlijn. David had zijn vader Isaïe, David was de jongste van het gezin. David is koning geworden, dat zal niks nieuws voor u zijn. Daar is Salomo uit voortgekomen, die bekend staat om zijn wijsheid. En daar volgde nog tijdens het leven van Salomo de splitsing van de twee koninkrijken uit. Opnieuw dus, terwijl dat zo'n geweldig ingericht koninkrijk was, met onderdanigheid aan de tempeldienst, daar ging het alweer mis en splitsen het koninkrijk. En ondertussen kwam God met nieuwe uitspraken, met beloften, om daar wat aan te gaan doen. Eventjes naar de tellingen. Als we Gods liefde in het Nieuwe Testament op gaan zoeken, dan komen we dat als combinatie van twee woorden, komen we dat echt wel een paar keer tegen. In twee evangeliën komt dat voor, bij Lucas en Johannes. In de Romeinenbrief, in de Korinthebrief, Thessalonicense. Bij de eerste brief van Johannes komt het voor. En Judas. Het laat mij niet toe om alle vindplaatsen te gaan behandelen. Dat kunt u, die wil ik geven, kunt u het allemaal zelf nalopen. Heeft u een Engelse of Duitse concordante Bijbel? Zoek daarop in love, gewoon in liefde, dan vindt u alle teksten in liefde. Zoek daarop in Christ en u vindt alle teksten over in Christus. En er zijn ook nog andere methoden. Maar als u een standaard concordantie gebruikt, dan komt u alleen bij NBG of dat soort vertalingen uit. En daar zit verschil in. Want dan komen er ook andere aantallen tevoorschijn, omdat soms dingen anders vertaald zijn. Sommige die hier staan worden niet gevonden, soms wordt er iets meer gevonden, maar zit er een verschil met de grondtekst. De combinatie in Christus per boek komt nog vaker voor en daar gaat het eigenlijk over. Ga ik even naar het leven van de Heer Jezus, wat beschreven staat in de vier evangeliën. En we hebben natuurlijk een beeld van het leven van de Heer Jezus, omdat er vrij veel over geschreven is. En wel door vier evangelisten die hem ook gekend hebben bij zijn leven, zeker zijn discipelen. De eerste keer dat het woordje voorkomt, dat hoeft niet chronologisch te zijn. Het kan zijn dat een brief van Paulus zelf eerder geschreven is dan Lucas of Matthäus. Maar in het lezen van het Nieuwe Testament kom je Lucas het eerste tegen. Daar doet zich voor dat de Jezus in twistgesprek is met de Farizeeën. En als je door de evangelie heen leest, komt dat regelmatig voor. Dat de Heer in gesprek en dan wel een discussie is met die Farizeeën. Het gaat hierover dat de Farizeeën hem eigenlijk lastig vallen over het geven van de tiende. En de Heer Jezus verwijt hen dan dat zij het vaatwerk wel heel goed reinigen aan de buitenkant. En bij het vaatwerk doen ze dat. En bij de mens zouden ze dat ook willen doen, maar ze komen niet toe aan de binnenkant. Die wordt nooit gereinigd. En wee u, fariseeën, Lucas 11, vers 37, 42 staat dat, want gij geeft tiende van de munt en de ruit en van alle kruiden. Waarom zegt de Heer dat nou? Daarmee geeft hij aan, als je dat weet te vinden, dat ze zich enorm pietluttig bezighouden met Gods woord. Want in de kern van de zaak over het houden van de tiende, daar vallen niet die kruiden onder die zij noemen. Of waar zij dat ook op toepassen. En gij gaat voorbij aan het oordeel en de liefde Gods. Liefde Gods, daar zit een combinatie in, dat is liefde van God. En dat is er ons heel duidelijk om dat daar te lezen. En het merkwaardige is dat er op een andere plek in Gods woord, namelijk in de Galatenbrief, hebben we daar veel meer moeite mee om dat goed te lezen. En dan gaat het om het evangelie van de besnijdenis. En daar heeft men aanvang gemaakt. En dat heeft een enorme verwarring opgeleverd. Maar er is toch wel hele goede grond voor om aan te nemen dat het van is. En dit is liefde van God. Want als je het iets anders opschrijft, zit je zomaar in de verwarring dat je zou kunnen lezen de liefde tot God van mensen. De liefde uit mensen tot God. Maar het is wel degelijk de liefde van God. Die gaat uit naar de mensen. Straks komt er nog een tekst naar voren uit Johannes. Daar legt Johannes het zelfs letterlijk in zijn vers neer. Hoe dat zit met die liefde. Hij had ook een keer moeilijkheden. De fariseeën die volgden hem. En ze wilden heel graag de Heer Jezus ergens op betrappen. Zodat hij als een valse leraar aangemerkt kon worden. En ze hem konden bestraffen. En dat begon al als de Heer Jezus iemand genas op Sabbat. Dan hadden ze daar de allergrootste moeite mee dat dat op Sabbat gebeurde. Want genezen was voor hun werken. Nou, daar heeft de Heer een antwoord op. Maar we gaan even naar dit antwoord. Meester, wij zouden wel een teken van u willen zien, staat er in Matthäus 12, vers 38 tot 42. En wat heeft de Heer daarop tegen? Nou, ten eerste dat zij dat vragen, want ze wisten heus al dat die tekenen en wonderen er waren. Want ze hadden toch immers opmerkingen daarover, dat dat niet kon op Sabbat. Dus nu willen ze ineens een teken van hem zien, dat hij dat ter plekke voor hen regelt. Antwoord van de Heer: een boos en overspelig geslacht verlangt een teken. Maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona de profeet. De mannen van Nineveh zullen dit geslacht veroordelen. De mannen van en de bevolking van Nineveh werd aangezegd dat hun stad omgekeerd zou worden als ze zich niet bekeerden. En geheel tegen de ideeën van profeet Jona gebeurde dat ook. God spaarde de stad omdat ze zich bekeerden. Onder de prediking van Jona, die dat zelf eigenlijk helemaal niet zag zitten in het begin. Want ze hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En de koningin van het zuiden kwam om de wijsheid van Salomo te zoeken. Dat geeft de Heer aan als antwoord op die fariseeën die het teken willen zien. En hij zegt, dat teken zullen ze krijgen. Dat is dus een teken van ongeloof. Voor de fariseeërs. De fariseeën die waren zo bezig met die punctualiteit van de wet. En ze hadden niet in de gaten dat ze uit de schrift hadden kunnen weten wie er voor hun neus stond. Dat hadden ze uit de schrift kunnen weten. En oude mensen, die zagen een klein babytje in de tempel gebracht worden, Simeon en Hanna, en die herkenden aan het babytje dat dat iets bijzonders was, omdat zij God verwachten, omdat ze een toekomstverwachting hadden. Deze mannen lukt het niet. We kunnen het ze niet kwalijk nemen, want het ligt gewoon besloten in het raadsbesluit van God dat dit bedekt zou blijven en afgewezen zou worden. Wat zegt de Heer dan nog meer over zichzelf? En zie, meer dan Jona is hier. Zie, meer dan koning Salomo is hier. Dat zegt de achterkleinzoon van koning Salomo over koning Salomo. Er zijn mensen die het wel door hadden. Grappige is, wie is dit? Rabbi, wij weten dat gij van God gekomen zijt, als leraar. Want niemand kan die tekenen doen welke gij doet, tenzij God met hem is. Wie zei dat? Ja, Nicodemus. Een fariseer. Dat is toch een aardige. Er waren er dus onder hen die het wel zeiden. Bovendien, zegt hij, grappig genoeg, even kijken of dit lukt. Hij zegt, wij weten. Hij is alleen in gesprek met de Heer Jezus. En hij zegt, wij weten. Dus wisten ze het nou wel of niet? Nou, ik denk dat ze het stiekem wel wisten, maar er niet mee voor de dag wilden komen. Maar goed, dat is mijn opvatting. Nog een uitspraak van iemand die het door had. Niet uit de hoek van de fariseeën. Ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die komt, zal hij ons alles verkondigen. Dan antwoordt hij Jezus daarop. Ik die met u spreek, ben het. En geeft ruiterlijk toe. Je hebt gelijk, ik ben de Christus. Hoe zie jij dat? Wie? De? Ja, de Samaritaanse vrouw. Heel bijzonder dat de Heer daarmee sprak. Werd hem ook onmiddellijk kwalijk genomen door zijn eigen discipelen. Dat was niet de bedoeling. Maar hij sprak met die vrouw. En God geeft het die vrouw om dat komende, om die toekomst te zien. De Messias, die komt. Die verwacht ze. En dan antwoordt de Heer, ik die met u spreek, ben het. Ik heb net gezegd, we kijken even in de brief van Johannes. Daar staat ook een aantal keren in Gods liefde. Even kijken of dit... Ja, dit is de bijzondere tekst die ik net al zei dat hij er aankwam. In 1 Johannes 4, vers 9. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods, daar is die... jegens ons geopenbaard dat God zijn enig geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Dat is een heel klein stukje, er zit zoveel lading in. God heeft in zijn liefde zijn enig geboren zoon gegeven, opdat wij zouden leven door hem. En dan zijn we eigenlijk al heel dicht bij de titel van dit stukje presentatie. Hierin is de... Johannes heeft goed door. Hè? Dit is dus niet het evangelie van Johannes. Maar dit is als Johannes behoorlijk op leeftijd is. Dat zijn zijn brieven die bewaard zijn gebleven aan zijn gemeenteleden. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben. Dat is nooit aan de orde geweest. Maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon gezonden heeft als een verzoening. Bedekking zou iets beter zijn, maar oké, we doen het ermee voor onze zonde. En als u wel eens naar de Olympische Spelen kijkt en de camera gaat over de tribunes heen, dan is er elke keer in de 4 jaar komen er wel tribunes naar voren waar u iemand een bordje op ziet steken vanuit het publiek. Johan, geen één. Gewoon evangelie, Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig, eonisch leven hebben. Toch leuk dat je dat zo in die sport ineens dan weer in de tribune naar boven ziet komen. Wel de brief, 1 Johannes 5, vers 3. Hieraan onderkennen wij dat we de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden, voorschriften doen. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. Hier krijg je toch weer, als je dat leest, een beetje de smaak van, ik moet er dus wel mee aan de slag. Daar kan ik niet aan ontkomen, dat wil ik niet zoeken, maar bij mij leeft dan, want dit is liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren hè, en dat wij zijn geboden doen. Daar zit toch iets van, let op, daar moet je wel goed mee bezig zijn, want... Nou oké, dat is wat uit Johannes' brieven naar voren komt. En ook bij Petrus zie je dat wel. Maar er komt verandering. En dat is ook weer niet tegelijkertijd. De liefde Gods is in onze harten uitgestort. Dat is gewoon een verandering. Dat is anders dan doe mijn... In het begin hebben we die teksten gelezen uit het Oude Testament. Als je mijn geboden bewaart en dit en dit en dit en dat, dan zal het u wel gaan. Hier zien we dat Johannes wel al goed aangeeft. Hierin is de liefde. Dat is niet omdat wij God lief hebben gehad. De Joden lukte dat niet bij tijd en wijlen. Bij mensen lukte dat heel goed. Maar als totaliteit, als volk, wat God uitverkoren had, lukte dat niet. En werd dat steeds afgebroken. Dat is dus in elk geval geen voorwaarde. God heeft zich daar overheen gezet. En met de rest van de wereld is die dus om een andere slag verder gegaan. De liefde Gods is onze harten uitgestort. En dan komen we natuurlijk bij de belangrijke stukken van de apostel Paulus uit. Wij dan, gerechtvaardigd uit geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Door wie wij de toegang hebben verkregen, ook door geloof, tot in deze genade. Waarin wij staan en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. Er zit ook altijd meteen toekomst bij. En die toekomst, die beschrijft Paulus. Die toekomst wordt uitgelegd, die wordt onthuld. Die toekomst was er ook al bij Abraham. Maar het grappige is dat een uitspraak over Abraham ook weer gevonden wordt bij Paulus in de Korinthebrief of in de Hebreeënbrief, dat Abraham uitzag naar een eeuwige stad. En in het Oude Testament blijft dat dus allemaal behoorlijk bedekt, is dat niet uitdrukkelijk te vinden. En in het Nieuwe Testament, bij alle apostelen, komt daar dus al meer van naar boven. En met name bij Paulus, die zich mag inzetten voor de natiën, komt er dus een hele vracht naar boven die altijd bedekt is gebleven, omdat het in geheimenissen bij God verborgen was. Nou, deze tekst, die wordt aangevuld met omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door Heilige Geest. Dat is natuurlijk een enorme inzet van God, die hij weggeeft aan mensen die hem niet gezocht hebben, die niet van hem gehoord hebben, die hem niet kenden. Maar in dit alles, ook in Romeinen 8, vers 38 en 39, zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons lief heeft. Dat staat een beetje te veel. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig andere schepping ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods. En dan komt de verbinding met de titel van de presentatie, welke is in Christus Jezus onze Here. En dat wordt alleen maar sterker naarmate Paulus verder en verder zijn brieven schrijft en zijn gedachten en zijn evangelie bekend maakt. De Efezebrief, zonder de woorden Gods liefde in Christus, als je dus, dat kwam in de grafiek ook niet naar voren, als je dat gaat zoeken, kom je dus ook bij Paulus in de Efezebrief niet letterlijk tegen Gods liefde in Christus. Zo is het niet opgeschreven. Maar je ontkomt er niet aan dat als je Paulus' brief leest, die in Efeze gevonden is, dan is het één stroom van uitingen over de liefde van God die opgeborgen zit en weggegeven wordt in Christus. In Christus komt dat ons toe. Ik heb er een paar moeten uitzoeken, want het lastige, het is heel mooi, maar als je je beperkt wil houden, is het lezen van Paulus is vaak één lang stuk. En eigenlijk lees je zomaar door tot hoofdstuk 3 of hoofdstuk 4, voordat je kan stoppen. Je kan eigenlijk niet stoppen. Maar dat gaat vanmorgen niet. Daar heb je meer tijd voor nodig in een zomerkamp. Het is God, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die hier actief is. Die hier de zaken bepaalt. En Paulus mag ze uitleggen voor ons. Alleen, nogmaals, lees het alstublieft in een concordante vertaling. Er gaat heel veel moois, wordt vervaagd als je NBG of andere vertalingen daarna leest. Hoofdstuk 1, vers 3. Waarin is die God actief? Hij zegent ons met iedere geestelijke zegen te midden van de hemelingen. Als je nou niet veel van God weet, kan je misschien helemaal niet veel voorstellen van een geestelijke zegen te midden van de hemelingen. Maar je kan als mens op zijn minst beseffen dat hier iets bijzonders aan de hand is. En dat het ons gegeven is in Christus. Hij heeft ons uitgekozen in hem voor de nederwerping van de wereld. Waar wij ons op verheugen, dat heeft dus niet te maken met mijn leven nu. God wist het al zo lang geleden. In liefde heeft hij ons tevoren bestemd tot het zoonschap van Christus Jezus. Dat is wel ongeveer het hoogste wat God weg kon geven. Dat is heel iets anders. Totaal verschillend. Dat was ook een weg, maar de toegang die het volk Israël tot God had via de tempeldienst, het ingaan tot de voorhof, en dan hield het wel zo'n beetje op. Slechts de hoge priester kwam eenmaal per jaar in dat heilige der heiligen. Dat is onvergelijkelijk. Wij hebben de vrije toegang tot God gekregen. In liefde ons tevoren bestemmen tot het zoonschap door Christus Jezus. Vervolgens tot lofprijs van de heerlijkheid van zijn genade. Omwille van zijn genade heeft hij ons begenadigd in de liefde. En dan zegt Paulus op een andere plek daar, in overeenstemming met zo'n beetje vers 4... genade die ons in Christus Jezus gegeven is voor eonische tijden. Lang, lang geleden. En daarom, maar dat zeg ik, dat staat niet in de tekst, hangt het ook niet van onze werken af. Want wat zouden wij nog willen werken als het al voor eonische tijden neergelegd is? Vastgelegd, uitroeping in Christus. Er zijn wel dingen die mij binden. Want wij krijgen natuurlijk wel eens het verwijt in het algemeen. Ja, jullie met je genade, jullie houden je nergens aan, jullie doen maar wat. Maar ik ben Nederlander, dat is niet zo interessant. Ik had natuurlijk ook ergens anders geboren kunnen worden. Maar van die geboorte tot nu heb ik ergens in wat God geeft en belooft dat burgerschap in de hemel ontvangen. Dat ziet er wel anders uit dan dat Nederlanderschap. Maakt mij dat los van alles? Nee, ik kan u zo drie vormen van verbinding of gebondenheid geven, waar ik mij in al mijn genade toch zal moeten. Nou, daar moet ik rekening mee houden. Als ik Nederlander ben, en dat vinden we zomaar terug in Gods woord. Gods woord via Paulus moedigt ons aan om de overheid te eren en dus geen wetten te overtreden van dat land. En de belofte is ook, als wij bidden voor die overheid, met het oog op dat wij als gemeente rust mogen ontvangen om door te gaan zoals we nu gewend zijn. Dat zal misschien niet altijd door kunnen gaan, maar zo staat het in Gods woord beschreven. Een tweede gebondenheid die ik heb, ik ben werknemer, dus ik heb een baas. En daar zal ik rekening mee moeten houden, want daar worden wel degelijk, wordt daar iets over gezegd. Notabene bij die apostel die dat evangelie van genade en waarheid gebracht heeft. Ik heb mij te gedragen en mijn baas en mijn werk te doen, en dat mag ik me ook herinneren, ook al is het wel eens een vervelend klusje, alsof het voor de Heere is. En dat geeft een enorme bemoediging om gewoon je werk te doen. Een andere gebondenheid is, dat is misschien wel een vorm van een ketting. Ik heb een dingetje om mijn vinger. En er loopt iemand rond, die heeft ook zo'n ding. Dat is ook een gebondenheid waarvan God zegt dat die ophoudt, pas ophoudt als ik mijn aardse tent zal afleggen. Als dit voorbij is, dan is die gebondenheid over. En ook in Gods woord vind ik daar weer heel veel aanwijzing voor. En wat Paulus tegen de mannen zegt, daar hou ik rekening mee. Want dat is belangrijk. En dan kan ik niet zomaar zeggen, ja, ik ben vrij en ik leef in de genade en ik doe maar wat. Wel, nee. En als ik daar nou eens aan toekom, om wat Paulus schrijft, als man, dat een man zich als Christus, zoals het hoofd voor zijn gemeente is, om voor zijn vrouw te zijn, dat ik dat nou voor elkaar heb, dan heb ik heel wat bereikt in genade, want het komt niet van mij. Ik noem zomaar even drie dingen waardoor we niet los zijn. We zijn hier niet los. Wij hebben die geweldige genade en die beloofde toekomst, die vaste verwachting, die zekere verwachting, die hebben we binnen, maar laten we hem ook uitdragen en laten we daarin waar zijn. Want dan kan iemand die dat misschien allemaal niet weet zeggen van, wat is dat met jullie? Vertel er eens over, want soms hebben de mensen niet zoveel op met christenen. En dat kan ik best begrijpen. Er zijn best voorbeelden te noemen waar je zegt, ja, als het zo in elkaar zit, hoeft het van mij niet meer. Blijf alsjeblieft uit mijn buurt. Zit het in elkaar zoals Paulus het beschrijft, is het misschien voor anderen ook interessant om te zeggen, vertel me nou eens wat. En als dat mag gebeuren, is de grootste vreugde die je overkomt. Ik kijk even verder in vers 2, hoofdstuk 2, vers 4 van de Efezebrief. God echter, die rijk is aan barmhartigheid, vanwege zijn onmetelijke liefde, denken we. Paulus geeft precies aan waarom het om gaat. Het houdt dus niet op. Als het niet te meten is, houdt die liefde ook niet op. Waarmee hij ons lief heeft, maakt ons gezamenlijk levend in Christus. En Gijs raakte daar ook al aan dat punt. Het gaat hier dus, Gods liefde in Christus, dat is dat God zijn Zoon in liefde voor de wereld gegeven heeft aan ons, opdat alles in orde gemaakt zijn en wij zouden ooit zouden kunnen ontsnappen aan die dood. Gods liefde in Christus, dat wijst dus naar die levendmaking en eens zullen we deze aardse tent nog afleggen, maar als dan die opstanding er is, dan is het onvergelijkelijk, die toekomst. En dat houden we vast en daar leven we in gedachten naartoe. En ondertussen doen we ons, zoals dat heet, doen we ons ding hier op twee voeten op aarde. Nou, daar kan ik eigenlijk niet over ophouden. En gelukkig zijn jullie allemaal deelnemers daarin, in die onmetelijke liefde waarmee hij ons lief heeft en waar hij ons gezamenlijk levend maakt in Christus. Met andere woorden, dit is Gods onmetelijke liefde in Christus die ons is toegevallen. En dan weer, niet omdat wij hem eerst lief hadden, niet omdat wij iets gedaan hebben waarop hij zou kunnen zeggen, goed zo, nu krijg je dit of dat. God was eerder, voor eonische tijden kregen we dit. In nog een paar dingen die ik even aan wil halen. Hoofdstuk 3, vers 14 tot 19. En vanwege, Paulus zegt daar, ik buig mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. En dat doet denken aan die knie die op een tijd elke knie zal buigen en elke tong zal belijden. Opdat jullie in liefde geworteld en gefundeerd beseffen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. Daar heb ik een stukje ingevoegd. Dat staat niet in de tekst. Het verwijst, dat moet ongeveer vers 8 en 9 zijn uit hoofdstuk 3. Van de genade gegeven aan de natiën de onnaspeurlijke rijkdom van Christus als evangelie te verkondigen. En allen te verlichten wat betreft het beheer van het geheimenis dat vanaf de eonen weggehouden was in God. Het was weggehouden. En dat ligt eigenlijk over dat Oude Testament. De weg die Israël mocht gaan met zijn God was in principe goed. Er zaten fantastische dingen in die zij met God mochten beleven. Hun weerspannigheid zat een beetje klem daar, een beetje erg klem. En dan, als dat dan aangegeven is, naast de kennisoverstijgende liefde van de Christus, opdat jullie compleet gemaakt worden tot het volledige complement van God. Ik ben begonnen met te lezen uit de Korinthebrief, uit hoofdstuk 5, vers 17 en 18, dat wij niemand meer kennen naar het vlees. Het is heel goed om goed na te lezen en te beseffen wat de Heer Jezus op aarde gedaan heeft, terwijl hij kwam voor de verloren schapen van het huis Israëls. Maar die tijd, die is geweest. Het is uitermate belangrijk om met name die gehoorzaamheid van Jezus aan de Vader in alles, om die te leren herkennen. Maar die tijd komt niet meer terug. En als ik een hobby heb, en ik heb geschiedenis gestudeerd, bijvoorbeeld de middeleeuwen, de riddertijd, en ik ga naar de winkel en ik koop een harnas en ik koop een zwaard, en ik heb een paar vrienden die dat ook hebben, dan kunnen we met elkaar afspreken. Jongens, we hebben van de zomer, gaan we een week naar de Ardennen, zoeken we ruïne op, en wij denken dat we in dat tijdperk teruggaan, in de riddertijd, maar je zal merken dat je dat niet meer terug kan halen. Je kan het naspelen, je kan het inleven. Het enige wat je daar misschien uit kan halen, is als er al idealen waren, dat je dan die idealen overneemt. En dat zal dan wel gebeuren bij mensen die dat dan beleven. Wij kunnen niet terug in de tijd van de Heer Jezus. We kunnen het land Israël bezoeken en heel goed begrijpen, als we de teksten lezen, hoe dat dan in zijn werk ging. Als je aan het meer staat, als je in Jeruzalem loopt, als je bij Masada staat. Maar we kunnen niet terug in de tijd toen het zich afspeelde. Die is voorbij. Ook als straks voor Israël het koninkrijk zal aanbreken, zal het er niet zo uitzien toen de Jezus met de discipelen in een schip over het meer voer. Dan is hij koning. En dan liggen de zaken heel anders. Er wordt orde en er heerst gewoon vanuit de koning, heerst de vrede, maar het is heersen. Totdat uiteindelijk de tijd aan zal breken dat alles vervuld wordt. En we blijven wel eens iets te veel hangen in die gedachte van, hè, er zijn ook studies en misschien wel scholen over discipelschap. Word navolgers van mij, word navolgers van Christus. Dat is even tussendoor. God heeft jou onmetelijk lief in Christus. In Christus is je alles gegeven wat hij bezit aan goedheid, genade, redding, levendmaking, zoonschap, toekomst, heerlijkheid. Zullen we dan nu even een afsprakenlijst maken wat je de komende tijd daarvoor moet doen? Wat is uw antwoord? Nee, alsjeblieft niet. Geen douche, geen dood. Alleen genade door Gods liefde in Christus. Levendmaking. En de vrede van God, die alle denken te boven gaat, zal jullie harten en jullie gedachten verzekerd bewaren in Christus Jezus. Kondigt hem aan in alle wijsheid. En als we terugdenken aan de tekst in de Korinthebrief, dat die verzoening is meegegeven en mag verkondigd worden. Ik ben aan het eind, laatste plaatje. Stel, ik weet weinig over God, hoe kom ik verder? Ja, er is altijd de vraag bij dit soort presentaties of het niet veel te moeilijk is voor iemand die weinig weet. Maar je kan misschien wel blij worden van de dingen die je hoort. Want als het zo zit, moet ik er meer van weten. Ben ik meer te weten gekomen? Kan je afvragen. Kan ik me beter voorstellen wat God bedoelt en doet? Is misschien voor in uw leven allang een vaste zekerheid. Maar laten we steeds beseffen dat sommige mensen daar niet aan toegekomen zijn. En misschien een beetje hulp kunnen gebruiken om bepaalde dingen die wel in de lucht zweven over Gods woord, om die scherper te stellen, zodat mensen daar ook mee kunnen gaan leven. Stelt het me gerust? Mij wel. En ik hoop dat ieder die we ermee kunnen bereiken ook gerustgesteld wordt met dit evangelie, wat zo de liefde van God in Christus duidelijk maakt. Geen straf. Geen onrust over, ik heb gisteren iets gedaan, daar durf ik niet mee terug te komen bij God. Daar is een oplossing voor. Nou, we zijn net al aan het praten geweest. We praten verder over, want het moet verspreid worden. Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus voor onze Heer. En dan de reclameboodschap aan het eind. Natuurlijk, iedereen van harte welkom. Altijd gemeente Ebenezer Rotterdam. Om 10:00 beginnen we. Dit was is. Straks gaan we verder na het eten met deel 3. Die verzorgd datum wordt er. Studiedag 27 juni 2015. In Maarn zeggen we nog steeds. Officieel zitten we in Woudenberg, omdat ze een beetje aan de grens hebben getrokken. En heel, heel veel kunnen we vinden op www.ebenezer.nl. Maak er gebruik van. Dat boek. Ben ik ontzettend dankbaar voor dat dat in ons midden is gekomen. De concordante vertaling van de brieven van Paulus. Dank u wel. Als u vragen heeft, ik loop zo rond. Als u zegt, bent u niet mee eens? Gewoon zeggen, de zon schijnt, kan het wel hebben.